Matteüs hoofdstuk 5. Als je het prettiger vindt om het zelf mee te lezen, dan heb je even rustig de tijd om het op te zoeken. Matteüs hoofdstuk 5 vanaf vers 17. We lazen dat de overdenking vandaag gaat over het belang van de wet. Misschien dat het kinderverhaal daar enigszins bij aansluit. Dat was tenminste wel de bedoeling. En ik wil graag Matteüs hoofdstuk 5 samen met jullie lezen. Nou, zover ik kan zien. Iedereen die het wilde opzoeken heeft dat kunnen doen. Dan gaan we samen lezen. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Maar deze woorden komen uit die eerste grote openingstoespraak van Jezus, die over het algemeen de bergrede wordt genoemd. En Jezus is naar deze wereld gekomen, hij is aan zijn dienstwerk begonnen en in deze bergrede zet Jezus de principes van zijn koninkrijk uiteen. Dit is waarom ik gekomen ben. Dit is mijn koninkrijk. Zo gaat het eruit zien. En het is prachtig als je dan hoofdstuk 5 vanaf vers 3 begint te lezen, dat er elke keer herhaald wordt. Gelukkig ben je, gelukkig, gelukkig. Als je treurt, als je getroost wordt, als je zachtmoedig bent. Geluk. De kern van Gods koninkrijk draait om uw en mijn geluk. Jouw en mijn geluk. Daarom komt Jezus naar deze wereld, om dat zichtbaar te maken. Nou, daar is niks nieuws. En want vanaf het allereerste begin, toen God de hemel en de aarde geschapen heeft, schiep hij de aarde voor het geluk van de mens. Zodat wij hier in vrede konden leven, met de prachtige natuur, de prachtige dieren, met onze relatie met onze medemensen, met God. En dat goede leven, ja, daar is een spaak in het wiel gekomen, een wicht tussen gekomen tussen God en mensen door de intrede van de zonde. En de zonde gooit roet in het eten, waardoor een heleboel dingen niet meer zomaar vanzelfsprekend zijn. Maar er is één ding wat de zonde niet veranderd heeft. En dat is de wens aan Gods kant. De wens van Gods kant om een relatie te hebben met ons mensen. De wens van Gods kant om ons gelukkig te maken. En wanneer Jezus dus in zijn bergrede, waar hij begint met die zaligsprekingen, een ander woord voor gelukkig is zalig, dan komt Jezus automatisch ook bij de waarde van de wet. En dat is waar we hebben gelezen, vers 17, dat Jezus begint over de waarde van de wet. Welke plaats neemt de wet nou in dat totaalbeeld, als je het hebt over gelukkig zijn? Nou, Jezus begint dan met die woorden, nou moet je niet denken dat ik gekomen ben om. En je moet niet menen, staat er in oudere vertalingen. En als je het praat over, ja, je denkt zeker wel of je meent misschien dat. Dan heb je het al over een soort vooroordeel. Hè? Van tevoren ligt je oordeel al vast. Bepaalde vooronderstelling. Oh, het zal wel zo of zo gaan. Nou zegt Jezus, even rustig aan. Hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben gekomen om die tot vervulling te brengen. Nou, ik heb voordat ik Adventist werd deze tekst heel vaak uitgelegd gekregen. En toen zei men, Jezus kwam niet om de wet af te schaffen, maar hij heeft hem zodanig vervuld dat hij niet meer geldt. Nou ja, ik had altijd zoiets, ja, datzelfde. Maar als je naar de Griekse tekst gaat hier, dan staan hier twee woorden die in contrast staan met elkaar. Staan tegenover elkaar. Het woord wat vertaald is met afschaffen, is letterlijk tot puin slaan, vernietigen, wegdoen. Blijft niks van over. Nou zegt Jezus, je hoeft je geen zorgen te maken, want dat gaat niet gebeuren. Nee, ik ben gekomen om de wet tot vervulling te brengen. En het woord wat daar in het Grieks staat, betekent, nou ja, zoals je een beker vult, een kruik vult, zodat je weer kunt drinken. Ik vind het een prachtig voorbeeld, het betekent ook tot bloei laten komen. Als je bloembollen in de tuin, de tulpen zijn natuurlijk prachtig, maar daar hoort officieel een bloembol aan de onderkant te zitten en die stop je in het najaar in de grond en dan in het voorjaar ga je zitten wachten, toch? En dan wacht je tot eerst die groene stengels komen, die bladeren komen, maar uiteindelijk de kroon, de top waar het om gaat, als die werkelijk tot bloei komt, ja, dan heb je die schitterende bloem. En dat, zegt Jezus, dat is wat ik kom doen. Ik kom jullie laten zien wat het betekent als de wet tot bloei komt. Als weer zichtbaar wordt wat de bedoeling van de wet is. En dan zegt Jezus, en ik ben dus helemaal niet van plan ook maar een tittel of een jota aan de wet te veranderen. Dat is een interessante opmerking, omdat die opmerking teruggrijpt naar de oorspronkelijke wetgeving op de berg Sinaï. Mozes krijgt van God de wet en wanneer Mozes de wet heeft gekregen, geeft hij dat door aan het volk. En het volk trekt samen met Mozes 40 jaar lang door de woestijn heen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. 40 jaar lang trekt hij door de woestijn heen op weg naar het beloofde land. En helemaal aan het einde van die 40 jaar, dan is er dat moment waarop Mozes van God te horen krijgt, jij mag niet verder. Je kunt niet verder met ons mee. Jij zult hier sterven. Misschien een bekende fase uit het leven van Mozes. Maar voordat Mozes sterft, doet hij nog iets heel belangrijks. Want als je het boek Deuteronomium gaat lezen, dan zie je dat de eerste, nou pak een beetje 12, misschien wel 16 hoofdstukken, zijn een soort terugblik. Mozes staat stil voordat het volk het beloofde land binnengaat. Hij staat stil en hij kijkt terug. Wat is er de afgelopen 40 jaar allemaal gebeurd? En hij beschrijft de uittocht uit Egypte, de plagen in Egypte. Hij beschrijft de verspieders die het land aanvankelijk hebben doorzocht. Hij beschrijft de 40 jaar door de woestijn. En hij beschrijft ook de wetgeving. En ik wil vandaag even terug naar Deuteronomium hoofdstuk 4, omdat wanneer Mozes daar aangekomen is bij de beschrijving van de wetgeving in de oud-testamentische tijd, dan staat er in Deuteronomium 4 vers 2, jullie mogen niks toevoegen aan de woorden van de wet die ik jullie vandaag geef. Jullie mogen niks afdoen aan de woorden van de wet die ik jullie vandaag geef. Nou, dat is bijna hetzelfde als hier, ik zal titel nog jota aan de wet veranderen. En het is bijna hetzelfde als Openbaring 22 vers 19. Wee diegene die toevoegt of afdoet aan de woorden van de profetie van dit boek. Dus Jezus komt naar deze wereld en hij zegt, ik ben niet gekomen om af te schaffen. Ik ben gekomen om tot bloei te brengen. En ik ben niet gekomen om maar een punt of een komma in de wet te veranderen. Niets in de wet zal veranderen. Dat hoeft ook niet. Paulus die had het al door, hè? Romeinen 7 vers 12, de wet is heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Nou, iets wat heilig, rechtvaardig en goed is, hoef je niet te veranderen. Maar ook in diezelfde Deuteronomium tekst kom je exact dezelfde gedachte tegen. Waarom hoeft de wet niet veranderd te worden? En ik weet niet of het op het scherm kan komen, maar het begint bij Deuteronomium hoofdstuk 4 vers 31. Daar staat deze woorden. En let erop, dit is Oude Testament, hè? En vaak zeggen we, ja, de God van liefde openbaart zich pas in het Nieuwe Testament. Ja, volgens mij niet. Volgens mij is God altijd dezelfde. Wat natuurlijk wel aan de gang is, is dat de God van liefde zich in de Oud-Testamentische periode anders openbaart, omdat de omstandigheden anders zijn. De cultuur is anders, de mensen denken anders, de mensen leven anders. En God past zich kennelijk aan de omstandigheden waarin de mensen leven. Maar de essentie is, de Heer uw God is een God van liefde. En wanneer dus het volk de wet krijgt, zegt Mozes, ik weet van tevoren al, jullie gaan die wet overtreden. Dat gaat fout. Kom dan alsjeblieft terug bij God. Altijd weer, want God zal jullie graag weer opnieuw omarmen, zal jullie graag vergeven, want de Heer uw God is een God van liefde. Ja, ik weet het, we zijn heel beleefd, hè? Maar ik weet dat sommige mensen zitten nu in hun Bijbel te lezen. Ja, dat staat er bij mij niet. Toch? Ja, barmhartig, ja. Ja, want onze God is barmhartig. Nou, dat is interessant, want die twee woorden, liefde, barmhartig, in het Hebreeuwse grondwoord wat hier gebruikt wordt, heb je nog veel meer mogelijkheden overigens, maar barmhartigheid, geduldig, liefde, zijn allemaal elementen die door dat ene woord worden gedekt. Dus de barmhartige liefde, de geduldige liefde. God is een geduldige, liefdevolle God. Zit allemaal in dit woord. Dit is niet het kernwoord. Als je liefde hebt in het Hebreeuws, is een apart woord. Maar hier wordt het woord gebruikt in een soort, met een heel brede betekenis. God is vergevingsgezind, hij is barmhartig, hij is liefde, hij is geduldig. Dus kom alsjeblieft bij God. Ja, ik weet het, hij heeft je wet gegeven en ik weet dat het verkeerd gaat. Maar heb alsjeblieft de moed om terug te komen bij God als je ondergedompeld bent geraakt. Als je je jas kwijt bent geraakt. Want hij geeft hem je graag opnieuw. Want de Heer uw God is barmhartig, is geduldig, is vergevingsgezind, is liefde. Allemaal hetzelfde woord. En als je woordstudie interessant vindt, dan nodig ik je uit om ook naar Hosea te gaan. Want Hosea's tweede kind, wie weet uit het hoofd hoe het, nou dat is te ingewikkeld hè. Maar zijn tweede kind heet Lo-Ruhama. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. He? En dan in de Hosea in de ontkennende vorm, geen ontferming meer, geen barmhartigheid meer. En hier zegt God, ja maar ik ben wel barmhartig. En ik vind dat mooi. Dus de eerste essentiële punt van de wetgeving is dat het is een uiting van de barmhartige liefde van God. Tweede punt, tweede tekst alsjeblieft. In hoofdstuk 4 vers 40, daar worden deze woorden gezegd. En u moet zijn verordeningen en zijn geboden die ik u heden gebied alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat. En wat u uw dagen verlengt in het land van de Heer, dat de Heer uw God u geeft alle dagen. Dus het tweede punt waarom God wetgeving toepast, is dat het goed met je gaat. Want God wil dat wij in deze gebroken wereld ons hoofd boven water kunnen houden, totdat Jezus terugkomt. Dat het goed met je gaat. En er is nog een derde aspect aan de waarde van de wet. En dat is in vers 33 van Deuteronomium 4. Dankjewel, Kiara. Ja. Oké, dit is de versen die erachter staan. Ik weet niet of ik dat dan niet helemaal goed heb gedaan. Maar er staat hier, leef ze strikt na. Ik denk dat ik hier een verkeerde aantekening heb. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden die zo dichtbij zijn als wij, de Heer onze God, telkens als we hem tot hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef. Ik weet niet hoe het bij jou is, als ik dit lees, dan denk ik, ja, dit is mooi. Als het gaat om de waarde van de wet, dan zegt God de wet, dit is voldoende hoor, ik ga weer op zwart. De waarde van de wet ligt hem in de uiting van Gods karakter van liefde, vergevingsgezindheid en barmhartigheid. Het is opdat het goed met je gaat als je leeft naar die wet. En het is een uiting van getuigenis naar de mensen om je heen. Het is dus geen wonder dat God zegt, ja, ik ga daar niks aan veranderen. Want wat toen goed was, is nu nog steeds goed. En dat is waarom wij zeggen, ja, tot het laatste aan toe zal die wet van God van kracht brengen, blijven. Jezus zegt dat zelf overigens ook in vers 18, hè, waar hij dus zegt, ik ga geen titel of jota aan de wet veranderen, begint hij die zin met te zeggen, ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd is. Nou, die woorden, dat de hemel en de aarde vergaan, en totdat alles gebeurd is, zijn woorden die Jezus op een andere plaats gebruikt om zijn terugkeer naar deze wereld aan te duiden. Jezus zegt, ik kom terug. Als de hemel en de aarde vergaan, kom ik terug. Totdat alles geschied is, kom ik terug. Dus de wederkomst van Jezus brengt hij hier in verband met de blijvendheid van zijn wet. We hebben de wet nodig om in dit leven te kunnen leven. En Jezus kwam naar deze wereld om ons te laten zien wat het betekent om te leven naar de wet van God. Hij heeft dat als enige volmaakt gedaan. Maar hij was ook als enige degene die heeft laten zien dat er een duidelijke relatie is tussen de verbondenheid met God aan de ene kant en hoe dat zichtbaar wordt in het houden van de wet. En daar moeten we altijd erg voorzichtig op zijn, dat we dat steeds opnieuw blijven uitleggen. Het begint bij jouw verbondenheid met God. En omdat je verbonden bent met God, leef je naar de wet. Erken je de waarde van de wet En wil je zo goed mogelijk die wet proberen te volgen? En het voorbeeld wat Jezus heeft gegeven is, hij heeft de wet volmaakt gehouden. Hij heeft zijn relatie met God volmaakt gehouden. En daarom dat Jezus zijn hand kan uitstrekken naar jou en naar mij en kan zeggen, ik neem de schuld die op jouw schouders rust, neem ik van je weg. De vloek van de wet is weggehaald en de wet kan weer zijn waar ze voor bedoeld is. Namelijk om ons te helpen een fatsoenlijk leven te leiden totdat Jezus terugkomt. En dan vervolgt Jezus dat je, als je de woorden van de wet afschaft of anderen datzelfde leert dat te doen, dan zul je de kleinste heten in het koninkrijk. Ook dat is even een interessant stukje tekst, omdat hier, als je de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament leest, ja, die is er ook, dan heb je hier hetzelfde woord als bij het schrift aan de wand in Daniël. Mene, mene, tekel, uvasim, u bent gewogen en te licht bevonden. Je past niet in het koninkrijk wanneer je niet beseft dat je gered wordt door je verbondenheid met God en dat je de regels van God nodig hebt om een fatsoenlijk leven te leiden. En tot slot in deze tekst komt Jezus dan bij de gerechtigheid. Als jouw gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, kun je ook niet in dat koninkrijk. Je past niet in het koninkrijk. En wat hier aan de hand is, is dat Jezus best wel scherpe kritiek heeft op de leiders van het volk in zijn tijd. Immers, ja, hij weet ook dat de schoonheid van de wet overschaduwd is geraakt door allerlei eisen, door allerlei regels die erbij zijn gevoegd. Schriftgeleerden en de fariseeën hadden hopelijk aanvankelijk met heel goede bedoelingen de wet proberen uit te leggen aan het volk. En ze hebben daarbij extra regels gemaakt om te voorkomen dat de wet wordt overtreden. Ze hebben daar allerlei extra dingen bij gehaald. En nu zegt Jezus, en daar is een probleem aan de orde gekomen. Een tweeledig probleem. In de eerste plaats, het toevoegen van regels aan de wet die God gegeven heeft, is gevaarlijk. Nou, je moet niks toevoegen, je moet niks afdoen aan de woorden van deze wet. Toen dat toch gebeurde, ontstond daar een soort monster met allerlei regels, en dit mag niet en dat mag niet, en zus mag wel en zo mag niet, waardoor er een onmogelijkheid ontstond om de wet ook echt te houden en de essentie van de wet, namelijk een uiting van Gods liefde, nog langer te kunnen herkennen. En het tweede punt wat daaraan verbonden werd, is dat de mensen werden uitgedaagd, om het maar zo te zeggen, om alle wetten exact te houden. En gerechtigheid kreeg de betekenis dat jij 100% je aan de wet hield. Het werd een technische aangelegenheid. Het werd een mechanisch volgen van de wet. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En als je alle 600 en zoveel wetjes kon afstrepen, daar hou ik me aan, daar hou ik me aan, dan was je rechtvaardig. En Jezus zegt, en zo werkt het niet. Want gerechtigheid, rechtvaardigheid, heeft te maken met jouw relatie met God. Niet met je volgen van de wet. En we moeten steeds opnieuw oppassen dat we die dingen niet door elkaar heen halen. Gerechtigheid en rechtvaardigheid is een uiting van jouw relatie met God. En dat dat zichtbaar wordt in de manier waarop je leeft, ik hoop dat dat logisch is. Want hoe worden wij genoemd als christenen? We zijn volgelingen van Jezus, klopt dat? Wat is een van de kenmerken van een volgeling? Een volgeling begint met een V. Ja, tuurlijk. Ja, het is niet moeilijker dan dat. Geloven is niet zo heel ingewikkeld. Een volgeling volgt. We hebben sinds kort weer een hondje. En als ik ga lopen met die hond, dan volgt hij mij. Ja, want nou ja, Anja is de meeste die haar eten geeft, maar ik doe het ook af en toe. En dan, ja, dan volgt die hond. Zo gaat dat. Ik ben een leerling van Jezus. En een leerling begint met een L. Ja. Ja, want dat is wat er is. En natuurlijk wil ik steeds meer van Jezus leren. Natuurlijk wil ik zijn voorbeeld steeds meer volgen. Hoe meer ik met Jezus verbonden ben, hoe meer ik naar zijn voorbeeld wil leven. En de tekst zegt dan ook, jouw gerechtigheid, jouw relatie met God, want dat is wat het betekent, moet sterker zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, want die probeerden hun relatie met God te bewijzen door hun gedrag. Nou, interessante tekst, het gaat wat ver om dat helemaal uit te zoeken. Maar Matthäus 23, daar heeft Jezus een interessant gesprek met de schriftgeleerden, de fariseeën. Hij noemt ze daar witgepleisterde graven. Hij gaat nogal sterke woorden gebruikt hij daar. Wat in die tijd de normale manier was om met elkaar om te gaan. Dus laten wij daar wel wat voorzichtig mee zijn, zo doen we dat vandaag niet meer. Maar het interessante van die tekst is dat Jezus bijvoorbeeld op het punt van hun tiende geven, is hij heel duidelijk. Hij zegt, dat doen jullie fantastisch. Jullie geven zelfs tiende over de dille en de komijn, die kruiden die in jullie vensterbanken groeien. En bedoel, ja, daar heb je niet eens voor gewerkt. En daar geef je al tiende over. Nou, dan heb je het goed begrepen. Ja? Want alles wat je hebt is van God en de 10% is Gods eigendom, die heeft hij je gegeven om aan hem terug te geven, bestemd voor de reden die God daarvoor heeft bestemd. Daar mag je niet zelf over beslissen. Nee, waar je zelf over mag beslissen, dat zijn de gaven. Hè? We hebben nu gift. Ik had het nog niet op het scherm zien staan, maar er komt misschien nog. Hij zit al in de zak, hè? Je kunt gewoon je telefoon erbij houden. Ja, dat is ook zo. Dat hoeft niet meer bekend. Dat weten jullie allemaal. Maar je kunt op een heel makkelijke manier kun je dat nu tegenwoordig doen. Maar dat is vrijwillig. Maar Jezus zegt, die fariseeën en die schriftgeleerden hadden de tiende heel goed begrepen. Alleen, ja, het was een mechanische gift geworden. Een soort automatisme. Zelfs wanneer Jezus bij de tempel staat en daar is die schatkist en daar wordt geld in gegooid. Dan zegt hij datzelfde. Zegt hij, die grote zilveren munten, hè, die met klinkende munt, hè, wordt dan betaald. En die gouden munten, je hoort ze vallen, klonk! Maar die kleine bronzen muntjes die die weduwe erin gooit, die hoor je niet eens. Valt in het niet. Maar het grote verschil is dat die vrouw gaf ze met haar hele hart. Vanuit haar verbondenheid met God. En dat is waar Jezus hierover spreekt. Als hij het heeft over de wet, dan legt hij uit, daar moet niks aan veranderd worden, want die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Die houdt je hoofd boven water, fantastisch. Maar let op je motivatie. Hou de wet tot in de details, maar let op je motivatie. Begin altijd bij je relatie met God. Dan mag je een krachtige getuigenis geven in de wereld om je heen. Hoe fantastisch het is om de Sabbat te vieren en gewoon een hele dag in de week niet de slaaf te zijn van de maatschappij en van alles wat er hier gebeurt. Om je tiende aan God te wijden en te zeggen, ik ben niet de slaaf van mijn geld. Om het op te letten, enfin, ik ga niet alle voorbeelden noemen van de geweldige regels die God ons gegeven heeft om in leven te blijven in een verbroken wereld. Maar Jezus zegt, tot ik terugkom, is dit wat ik jullie aanbied. En ik hoop dat we daarin de zegen van God ervaren. Door zo te leven. Te verwachten dat Jezus terugkomt om ons thuis te brengen. En tot die tijd hebben we alles wat we nodig hebben. Liefdevolle, barmhartige, zorgzame God. Bij wie je altijd terecht kunt. Intense relatie met hem. Levend naar zijn geboden. Ik hoop met deze overdenking iets te kunnen bijdragen aan jouw relatie met God. Aan je begrip van de plaats van de wet. Inhoud van de wet. En ik wens je daarbij Gods zegen. Aan het einde van de dienst zijn we gewend om ons open te stellen voor de zegen die God graag aan ons wil geven. En ik heb geprobeerd te laten zien dat de God die we dienen de barmhartige, liefdevolle God is. En in de zegen komt dat denk ik ook heel sterk naar voren. Omdat God, als jij in je leven ontdekt dat er dingen fout zijn, dan is hij genadig. Vergeeft hij heel graag. En hij is altijd bij je en mag je vrede ervaren in die aanwezigheid van God. En ik wens je toe dat je dat zult ervaren de komende week. Dat je dat mag uitstralen naar mensen om je heen. En ik nodig je daarom graag uit om open te staan voor de zegen die God graag aan jou wil geven. De Heer zegent je. Hij beschermt je. De Heer laat zijn licht stralen in je leven en is je genadig. De Heer houdt zijn oog op jou gericht en hij geeft je vrede. Amen.